Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook dit avonduur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De gemeente, de schriftlezing vindt u in het boek Openbaring, het 8e hoofdstuk wat we in zijn geheel willen lezen. Dat betekent de versen 1 tot en met 13, Openbaring 8. De Openbaring Johannes, het 8e hoofdstuk, vers 1 tot en met 13. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde, en er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereiden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen. En het derde deel der bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind en er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee die leven hebben is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genaamd Alsem. En het derde deel der wateren werden tot Alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren, opdat het derde deel van dezelve zou verduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten, en van de nacht desgelijks. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: wee, 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 diegenen die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen der bazuin, der drie engelen die nog bazuinen zullen.
Dan willen wij zingen, gemeente, ter inleiding op de Bijbellezing van Psalm 141, vers 1. Ik roep Heere in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. 141ste psalm, daarvan het eerste vers. Van Openbaring 8, de tekstwoorden voor de Bijbellezing vanavond, uit de eerste 6 versen, eerste pericoop van Openbaring 8, waar we Gods heilige en onfeilbaar woord lezen. En toen het, dat is het lam, dat als enige waardig was om de zegels te openen, het boek te openen, en toen het zevende zegel geopend had, met een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en er werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebben een gouden wierookvat, en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars. Hij wierp het op de aarde en er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereiden zich om te bazuinen. Gemeente, in Openbaring 8 horen wij na het tussenhoofdstuk, hoofdstuk 7, waar we hoorden van de verzegelden uit Israël en de scharen die niemand tellen kan. In hoofdstuk 8 horen wij van de opening van het zevende zegel. De eerste zes zegels zijn geopend. In Openbaring 5 lezen wij en 6 van het boek met die zeven zegelen. Johannes had gezien, niemand kan het boek met die zeven zegelen openen dan alleen de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, die heeft overwonnen. Dan alleen de Zoon van God, de ten hemel gevaren koning, die van zijn vader heeft ontvangen alle macht in hemel op aarde. Hij is de enige die dat boek met de wereldgeschiedenis daarin opgetekend, de tijd tussen hemelvaart, Pinksteren en de heerlijke wederkomst van de Heer Jezus, dat boek kan openen. En hij heeft het boek ontvangen. En Openbaring 6 lezen wij hoe hij daar de zegels, zes zegels heeft geopend. Hoor daar van die ruiters op die paarden. Worden daar de beden van de ziel onder het altaar. Worden ook hoe daar bij het zesde zegel hemel en aarde aangetast zal worden. En hier bij de opening van het zevende zegel zullen we horen dat er staat in vers 5 en er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En bij dat alles denken wij aan de woorden van de Heer Jezus. En nog is het einde niet. Gemeente, als dat zevende zegel wordt geopend door hem die alleen dat zegel kan openen, in wiens hand al de dingen zijn, die de Vader alles heeft overgegeven, op wat hij eens weer alles aan zijn Vader zal overgeven, lezen we dat er een stilzwijgen is in de hemel, omtrent van een half uur. U weet ongetwijfeld dat we in het boek Openbaring niet elk tijdsaanduiding letterlijk kunnen nemen. Een half uur betekent dat werkelijk een werkelijkheid ook van 30 minuten? Wellicht niet. We zullen daarvan ook moeten uitgaan. Een half uur, dat ziet op een beperkte tijd. Dat ziet aan de andere kant wel ook weer op een aanzienlijke tijd. Daar is een stilte in de hemel. Als het laatste zegel wordt geopend, waar verwacht mag worden, nu zal er wat gebeuren. Immers, we hebben gelezen in Openbaring 7 dat er vier engelen hadden gestaan op de hoeken der aarde die daartegen hielden, nog die winden, die oordelen. Lezen we hier, als dan het zevende zegel geopend wordt, het stilzwijgen van omtrent een half uur. Wij kennen op aarde de wereldse spreekwijze, de uitdrukking, de stilte voor de storm. Als u zich afvraagt, waar komt dat nou vandaan? Wel, zoals zoveel gezegden en uitdrukkingen, vindt dat zijn oorsprong in Gods woord. Dat komt hier vandaan. Een stilte voor de storm. Gemeente, waar duidt die stilte op? Waar de oordelen verwacht worden, is er een grote stilte. We lezen dat de commentaren door de eeuwen heen daar allerlei verschillende antwoorden op hebben gegeven. Er zijn commentatoren geweest, verklaarders in de vroege kerk, die geduid hebben op de tijd van keizer koning Constantijn, toen er na een periode van verdrukking en vervolging een tijd was van stilte en van rust voor de kerk. En degenen die de Heere vreesden, de naam van de Heer Jezus beleden, in betrekkelijke vrijheid dat konden doen. Andere mogelijkheid is, de kanttekenaren wijzen ook daarheen als een mogelijkheid, de stilte die er was, als het volk daarbij een vergaderd was bij de tempel, Als daardoor de priester in het heilige der heiligen werd geofferd. En hij daarna terugkwam om het volk te zegenen. Dan wacht het volk buiten in stilte. Er zijn verklaarders die wijzen op de stilte. Daarbij Elia, toen de Heer zich aan hem bekend maakte in de woestijn. In het suizen van een zachte stilte. Zijn nabijheid deed opmerken. Anderen menen over andere zaken te moeten denken. En dan met name kunnen we ook denken aan de rust, de stilte. Hoewel het geen stilte is, omdat daar het psalmgezang mag klinken, maar de rust die er is voor de kerk des Heren. Als de Heer ze door het strijdperk van het leven heen thuis haalt en ze in de eeuwige rust mogen ingaan, waar de zonde niet meer wordt gevonden, waar de tranen worden afgewist, waar ze de strijd te boven zijn en waar ze altijd de nabijheid van de Heren mogen verkeren. Toch zullen we moeten denken aan een andere uitleg. Die we gewoon ook in het woord zelf tegenkomen. Die ook door de kanttekenaren wordt genoemd. Als een mogelijke vorm van uitleg. We lezen namelijk al bij de profeten. In de dagen van het Oude Testament. Dat als ze spreken over het laatste oordeel. Ook de profeten hebben gesproken. Over het laatste oordeel. Over de dag des Heren, de dag van het oordeel, dat de profeten hebben gezegd dat daar een stilte aan vooraf zal gaan. Habakuk 2 vers 20 onder andere, maar de Heere is in zijn heilige tempel, zwijg voor zijn aangezicht geen ganse aarde. Of de profeet Zefanja zwijgt voor het aangezicht des Heere Heere, want de dag des Heere is nabij. We lezen het ook in Zacharia 2. En in Psalm 76, gij deed het oordeel horen uit de hemel. De aarde vreesde en werd stil. Gemeente, zoals in de natuur er vaak als een storm is aangekondigd door de meteorologen, door degene die het weer ons enigszins kunnen menen te kunnen voorspellen. Dan valt het vaak op als voordat er een storm komt, bijvoorbeeld in Amerika een orkaan of in ons land een grote storm, dat er een stilte is voor de storm. En zo zal het nou ook geestelijk zijn. De adem wordt ingehouden in de hemel. Er is spanning. En die spanning is er dat men weet, er staat wat er gebeuren. Er zal iets groots gebeuren. Ach, misschien is dat ook wel eens bij de kinderen zo niet waar. En je komt thuis en je weet, er is iets ergs gebeurd. En je vader en je moeder weten het. En je komt thuis en je wacht, misschien wat er gaat gebeuren, stilte. Er komt geen woord, wordt er naar voren gebracht. Gemeente, de Heere lijkt soms te zwijgen. Dat kan het geestelijke zo zijn. Dat er een zwijgen is van de Heere. Terwijl er vanavond iemand zegt, ik roep tot de Heere. En dat zwijgen kan er ook zijn. Na ontvangen genade dat de Heere zich verbergt. Dat de Heere stil is in zijn zwijgen. Dat de Heere wachtende is. Maar hier gaat het over iets anders. Dat de Heere kan zwijgen in zijn oordelen. Zien we dat niet in onze dagen? En we zien hoe de goddeloosheid over het rond der aarde hand over hand toeneemt. We zien het ook in ons eigen land. Het ene na het andere wetsvoorstel, met name na de Tweede Wereldoorlog. En of de jaren 90, half jaren 90, met het begin van de Paarse kabinet. En waar partijen als D66 en VVD, een Partij van de Arbeid, met elkaar de regering vormden tot, zeg maar, 2002, toen hebben we een poosje CDA gehad. Maar ook de laatste jaren, dan zien we ook hoe daar de invloed is. Het antichristelijke denken. Hoe alles onder druk komt te staan. Hoe alles uitgehold wordt. De rustdag, de heiliging van Godsdag, de eerbied van Godsdag. de inzettingen van de Heer. En hoe alles op wat de Heer heeft ingesteld. We denken ook aan huwelijk. We denken aan man-vrouw verhoudingen. En zoveel meer dingen zijn te noemen. Het begin van het menselijk leven, het einde van het menselijk leven. Alles staat onder druk in onze tijd. En de goddeloosheid neemt overhand toe. De mensen leven voor het genot. De apostel heeft gezegd dat in het einde der tijden de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. In de cultuur hebben we daar een woord voor, het hedonisme. Je moet genieten, je moet uit het leven halen wat erin zit. Uiteindelijk is het ook een oude gedachte, hè? Want pluk de dag, haal eruit wat erin zit. Want morgen dan sterven wij, je leeft maar één keer. Wat is onze tijd daar vol van? En wat is het ook dat de mensen daarin zichzelf bedoelen, op het oog hebben, aan de Heer niet denken. En schijnbaar lijkt het erop dat de Heer het alles toestaat. Dat de Heer zich alleen maar terugtrekt. Kerken verlaten, gesloten, afgebroken. Dat de Heer zich terugtrekt en stil is in zijn zwijgen. Dat de Heer stil is in zijn zwijgen. We denken ook aan het onrecht in de samenleving. We denken ook aan de verdrukking van de kerk. Het onrecht wat er plaatsvindt. Het bloed dat kan vloeien door de eeuwen doordat de Heer het heeft toegestaan. Tweede Wereldoorlog, 6 miljoen Joden, het zaad van Abraham. De Heer lijkt het toe te staan. In onze dagen, vervolging voor christenen. Nu ook weer zo erg in een land als China. De Heer lijkt het toe te staan. Maar nou persoonlijk, in ons leven, als het pad van de zonde betreden, als we bij het woord zijn grootgebracht, en we gaan andere wegen dan onze ouders misschien ons wel met gebeden en tranen vermengd ons hebben voorgehouden, en verlaten het pad. Achter kan het zijn dat we eerst nog vreesachtig zijn en eerst nog schrikken en dat we eerst nog denken, wat zal er gebeuren? Er is wel eens een keer een jongere geweest die zei, de eerste keer dat ik naar een discotheek ging en de eerste keer dat ik zaterdagavond na 12 uur thuis kwam, dacht ik, wat zal er gebeuren? En er gebeurde niets. En de schrik ebt weg en we leven voort. Als ben je ook zo. Iemand heeft wel eens gezegd, als de preken, iemand was buiten de kerk en hij maakte eens een dienst mee, de eerste gemeente. En hij zei, als dat nou waar is, wat er nou wordt gepreekt, dan zouden of de mensen hevig verschrikt naar buiten moeten gaan. Of ze zouden met een grote vreugde het huis des Heren moeten verlaten. Maar het viel hem op. Thuis, buiten gekomen, ach, sommigen leken nog een praatje te maken over alles en nog wat. De Heere zwijgt. Totdat, gemeente, wat is dat taaie geduld, wat ook hierin doorklinkt. De verdraagzaamheid van de Heer. Het dragen van de Heer, dat de Heer nog een mens verdraagt en het mensdom verdraagt. En het is alsof de Heer het alles ziet. En het is alsof de Heer het alles toestaat. En het is alsof de Heer het niet oordeelt. Met zichzelf dat spotten. En een mens kan doen wat hij wil. Het is alsof de goddeloze triomfeert. Het soms er zelfs op lijkt dat het Gods kinderen vergaat naar de goddeloze. En de goddeloze, ach hun rijkdom. Ze hebben geen verdriet. Ze hebben geen smart, soms zo lijkt het er. Alsof zegt, totdat ik op hun einde leg. Zie hier gemeente. De stilte voor de storm van het oordeel Gods. Zo zal het ook zijn in het laatste der dagen. De Heer schijnbaar zich teruggetrokken heeft. En de mens zichzelf tot een God kan zijn. Johannes krijgt het te zien op Patmos. Wat er hier ook staat te gebeuren. Maar dan ziet hij verder. En ik zag Ja, het brengt ons ook wel bij de vraag, nou persoonlijk bij ons. Voordat ik verder ga. Gelden deze woorden ook voor ons. Een stilte. Dat de Heer zwijgt. Niet zwijgt in zijn liefde, in zijn genade. Wat erg kan dat zijn? Wat kan daar de smart over zijn? Wat kan er dan een verlangen zijn? Ook als dat nou ontvangen genade zo is. Heere, weet ik derwaarts weer geleid. Heere, kom weder. Maar dat Heere ook kan zwijgen in zijn toren. Gevoelen we dat. Maar dat de Heer eens zal spreken. En dat vanavond dit woord ons nog staat opgetekend in het woord des Heeren. Dat eeuwig blijvend is. Waar de Heer niet één van zijn woorden ter aarde doet vallen. Opdat we nog met dat woord op de knieën zouden komen. Een schipper noemde het in het gebed. We zijn nog. In het heden der genade, nog de tijd van bekering, nog de tijd, de wel aangename tijd, een stilzwijgen in deel omtrent van een half uur, maar is het nou ook anders? Dat de spanning die nou in de hemel er is, ook gevoeld wordt op aarde, bij hen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen. Bij hen die de Vader van de Zoon hebben liefgekregen. Bij hen die door de Heilige Geest losgemaakt zijn. Getrokken zijn uit deze wereld. En die ook door de Heilige Geest de grond onder de voeten vandaan getrokken is. Van hun eigen bestaan. Verlorenheid in te leven. Nou in en bij de Heere genade te zoeken en te vinden. En dat u alles ziet om u heen. Tijd waarin we leven. En dat de goddeloosheid zich vermeerdert. Dat u misschien wel vreest voor uw eigen familie. Eigen kinderen. Eigen kleinkinderen. En dat u weet die dag komt. En dat doet u de adem inhouden. En doet u misschien wel waarschuwen. Hij doet u bidden. Ik denk aan een oud-oudling in Waddinxveen. En die man lag op zijn ziekbed. En ik vroeg tegen hem, ik zeg, hoe mag het zijn? En op zichzelf mocht hij iets zeggen. Ziend op de Heer, wat hij ook tijden kende van grote strijd. Dat hij eruit mocht zien. Dat de Heer zou wederkomen. Voordat hij zou sterven. Hij moest sterven. Maar dat is die dag als een kind, als een kleinkinderen. De Heere vroeg, Heere, geef ze nog tijd. Geef ze nog tijd. Gemeente, we gaan verder. Ik zag de zeven engelen die voor God stonden en hun werden zeven bazuinen gegeven. De apostel ziet op Patmos, op het eiland van de ballingschap, zeven engelen. Gemeente, dat getal van zeven. Is ook weer, u valt u misschien ook wel op dat het ook de uitleggers, de verklaarders van boek Openbaring, dat nog wel eens daar verschillende gedachten zijn. En dan vaak mogen we het ook zeggen, en dat we dan ook toch de lijn volgen ook van de kanttekenaren, die het ook meeste tijds mogen ook wel zeggen. En daarin ook bijzonder licht ook hebben ontvangen ook over boek Openbaring. En dat we ook wel mogen zeggen dat. Door ook vele verklaarders ook hetzelfde geluid als hen laten horen. Maar het woord zeven engelen is ook wel eens zo uitgelegd als zeven het getal van de volheid zou zijn. Maar we moeten hier waarschijnlijk toch aannemen dat het werkelijk gaat hier om een getal van zeven engelen. Voor aanstaande engelen. En ik kan u vanavond niet alles zeggen ook over de engelen. Dat zou een onderwerp alleen zijn. Van wel meerdere avonden als het over de engelen zou gaan. Maar ook daar zien we toch een bepaalde orde in. Onder de engelen Gods. En we weten dat ook vanuit het woord. He, dat er ook de aartsengelen bijvoorbeeld zijn. Er wordt ook wel verondersteld. Zouden die zeven engelen, zou dat aartsengelen zijn? He, zoals Gabriel en Michael noemt u maar op. Dat die hieronder hebben gestaan. Ik zag de zeven engelen. die voor God stonden. En er werden 7 bazuinen gegeven. Die bazuinen, daar zal het ook, als de Heer het geeft, de volgende keer over gaan. In het slot van Openbaring 8, begin ook van Openbaring 9. Dus bazuinen ook tot in Openbaring 11 toe. Want ook de 7e bazuin klinkt later, zoals ook het 7e zegel later is geopend. Die 7 engelen staan voor God en ze staan daar met 7 bazuinen. En daarop zullen zij moeten roepen. Als je anders dan ziet hoe die 7 engelen daar staan voor God met de 7 bazuinen, dan ziet hij tegelijkertijd in vers 3 een andere engel komen. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat, en er werd veel reukwerk gegeven, opdat hij met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen, lezen in vers 4, ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En het geschiedde, en er geschieden stemmen en donderslagen, bliksemen en aardbevingen. Gemeente, we zien hier een engel staan. En die engel staat daar aan het altaar. Is daar dan in de hemel een altaar? Ja, daar is in de hemel een altaar. Maar we lezen toch ook, als het gaat over de nieuwe hemel en nieuwe aarde, dat is wat anders dan de hemel, dat er geen tempel in dezelfde zal zijn, dat is waar. Het lam is haar tempel. Maar nu staat er hier toch, en er kwam een andere engel, stond aan het altaar. Wie is dat altaar? Gemeente, dat altaar is de Heer Jezus zelf. Dat altaar, dat is Christus. En die engel die daar stond aan het altaar, dat is ook Christus. Die engel en die altaar, ze zien beiden op de Heer Jezus. Daar hoeft in de hemel geen offer meer gebracht te worden. We zouden zeggen, een altaar is daar niet nodig. In de tempel was dat wel. Er was ook het koperen brandofferaltaar. En er was ook het gouden reukofferaltaar, het één in de voor of het andere in de heilige, in het heilige. Daar werd geofferd. Maar in de hemel is geen altaar meer. Omdat de Heer Jezus het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. En toch is daar een altaar. Maar dat is Zij zelf. En er staat een engel bij dat altaar. En dat ziet op Christus zelf. Wij zouden zeggen, hoe kan dat? Oh, het gaat ons verstand te boven. Ja, dat is waar, maar is de Heer Jezus niet meer tegelijk. Hij is ook die allerhoogste profeet en leraar. Hij is ook die enige hoge priester. Hij is ook die eeuwige koning. Dat gaat ook met ons verstand verre te boven. En hij was ook en tegelijkertijd de hoge priester. En hij was het lam tegelijkertijd. En dat zien we ook hier. Engel. En hij staat er aan het altaar. En wat gebeurt daar dan bij het altaar? Hebbende een gouden wierookvat. En er werd veel reukwerk gegeven. Opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar. Dat voor de troon is. Gemeente, nu moeten we iets daarbij bedenken uit het Oude Testament, uit de tempel. Hoe was dat? Wel, daar was in de voorhof was daar het koperen brandofferaltaar. Daar werd het offer gebracht. Het zondoffer. Het schuldoffer. Tot verzoening van de zonde. Daar moest bloed vloeien. Wie had gezondigd, wist het. De Heer, daar moet betaald worden aan de Heer. Er zal een lam moeten sterven. Er zal bloed moeten vloeien. Opdat de Heere verzoening, opdat de Heere vergeving zal schenken. Opdat de verzoening zal plaatsvinden tussen de zondaar en tussen de Heere. Als dat offer was gebracht, wat moest dan de priester doen? Die nam dan de kolen van het brandofferaltaar en ging daarmee in het heilige. Naar het reukofferaltaar. En daar werden dan die kolen van het brandofferaltaar werden gebracht op het reukofferaltaar, het gouden reukofferaltaar. En daar werd een spijsoffer ook gebracht. Spijsoffer van meelbloem. En dat werd dan ook, werd dan de olie ook overgegoten. Dat werd dan geofferd. Maar dan gold ook dat daar overheen de wierook, wat een liefelijke geur verspreidde naar de hemel, werd er overheen gestrooid. Waarom? Omdat al het offer door een mens gebracht, door het dier gebracht, zou de Heer het aannemen. Zou de Heer het daar willen horen. Zou de Heer het de offeraar en zijn offer willen aanzien. O, daar gold het ook, dat er dat reukwerk zou zijn, opdat er een lieflijke geur voor de Heer verspreid mag worden. Opdat de Heer daar de offeraar zou aanzien en het offer dat gebracht is. En nu moeten we denken aan het Nieuwe Testament, aan de Heer Jezus. Zijn offerande is volkomen. En hij heeft dat offer gebracht voor het aangezicht van zijn vader. En o, hij heeft die liefdesgeur verspreid. Want o, het is het offer van Gods eigen zoon. Het is het offer wat de Heer wel behagelijk is. Het is een offer wat gebracht is met een volkomen hart. En vanuit een volkomen liefde tot God. Dat offer, o, dat ziet de Heer nu. En gemeente, nu weer in onze gedachten naar de hemel. Daar een gouden wierookvat. Daar de engel Christus en het altaar. En dan lezen wij en er werd veel reukwerk gegeven. Opdat hij het met de gebeden allerheiligen zou leggen op het gouden altaar. Dat voor de troon is. Nee, er hoeft geen offer meer gebracht te worden voor de zon. Het is volbracht, heeft geklonken. Dat offer is volkomen en genoegzaam. Geen druppel bloed kan of hoeft er meer te vloeien. Maar hier gaat het om de gebeden van alle heiligen. Die opgezonden worden tot de troon van God. En die gebeden van de heiligen op de aarde. Die moeten door de Zoon van God, door de Heer Jezus Christus, door die enige hoge priester, gebracht worden bij zijn vader, op wat hij ze zal verhoren. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebben een gouden wierookvat en er werd veel reukwerk gegeven dat dit met de gebeden allerheiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Ziet u wat er gebeurt in de hemel als er op aarde wordt gebeden? En hoe beëindigen we ons gebed? Om Jezus wel. Of omwille van de naam die gij altijd hoort. Of in Christus naam. Al wat gij de Vader zult begeren in mijn naam, dat zal hij u geven. Gemeente, ons gebed kan niet verhoord worden. Tenzij dat de Heer Jezus in de hemel mijn gebed brengt. Voor het aangezicht van zijn vader. En het reukwerk van zijn verdiensten, zegt de kanttekeningen, van zijn gerechtigheid. Neerlegt voor zijn vader. En tot de Vader spreekt, Vader, om mijnentwil. O, wilt ge verhoring schenken? Wilt gij hem, haar, die door mij tot u nadert, aanzien in mij, gunstig aanzien en verhoren? O, gemeente, voelen wij dat? Dat er gebeden moet worden. En dat er gebeden moet worden in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat het werk van die biddende hoge priester in de hemel, ja, zijn werk op aarde is af en volkomen toen hij het uitdiep, het is volbracht. Maar in de hemel zet hij zijn werk voort. Waar hij verschijnt altijd, waar hij altijd verschijnt voor diegenen die door hem tot de Vader gaan en naderen met hun gebeden. Oh, dan kan het nooit mijn gebed zijn. Kan het nooit mijn gebed zijn die vaak zo gedachteloos zijn. Ach, onze gebeden, als de Heer ons aan zou zien onszelf, dan moet hem zijn als getier in zijn heilige oren. Onze gebeden, ach, het ene moment zijn er onheilige gedachten. Ander moment mag het wel eens anders zijn, maar alleen als de Heer het gebed geeft, als de Heer het hart vervult met de geest der genade, de gebeden. Zo vaak zijn die gebeden vleeselijk. Zo vaak zijn die gebeden op onszelf gericht. Zo vaak is het in die gebeden zo dat we niet op de Heere gericht zijn. Niet van onszelf afbieden. Maar nou juist altijd weer naar onszelf toebieden. Zo vaak ook kwalijke gebeden. Denk maar aan de Jacobusbrief waar de apostel over spreekt. Als die gebeden niet gereinigd worden, niet gezuiverd. Als die gebeden niet worden overgenomen door die biddende hoge priester. En die door hem gebracht worden voor het aangezicht van zijn Vader. En daar gelegd worden op het altaar wat hij zelf is. Door die engel. Vermengd met het reukwerk van zijn verdienst. Hoe zal er dan verhoring kunnen plaatsvinden? Gemeente, wat zijn vaak gebeden onheilig. Wat is ook vaak weinig het besef. Wat een heilige zaak is om tot de Heere te naderen, dat we tot de Heer kunnen naderen. Ook al is op Golgotha's kruis het volkomen offer gebracht. Ach, dan kunnen wij nog niet zeggen, daar is het offer gebracht. En nu zal God om Christus wil mijn gebeden moeten verhoren. Dat is nog altijd in en door hem, dat we tot God moeten naderen. En altijd in en door hem moeten vragen, Heere, leer mij bidden. En altijd nog moeten beleiden, Heere, waar mijn gebeden kwalijk zijn, wil ze niet verhoren. En wil me eraan ontdekken. En wil vergeving schenken voor het kwalijke bidden. Maar waar mijn gebeden u wel behagelijk zijn, Heere, wilt gij ze verhoren. Het was vroeger in Katwijk, was er een man. En aan het eind van elk gebed dat hij bad, het was een ouderling, bad hij de Heere ook om vergeving voor de zonde die hij in zijn gebed had gedaan. En iemand die dat meerdere keer had gehoord, die maakte er eigenlijk als het ware een wat lachende opmerking over, dat dat dan nodig is. Dat je ook in je gebeden nog kunt zondigen, o, weet het. Als wij niet bidden in Christus naam. Als wij niet bidden wat de Heere wel behaagt. Dus 1 Johannes 5 staat het ook. Dat wij verhoring krijgen zo wij bidden naar zijn wil. Als het verstaan dat de Heere zegt in de hemel. God de Vader, mij zal geen mens zien en geen mens zal tot mij naderen. Het volk is al bij de Horeb, ze wisten het. Hij zeide tegen Mozes dat de Heer het door u tot ons spreken. En dat Mozes voor hen zou bidden. Zo waren ze vervuld met diep ontzag en zo verstonden ze niet tot de Heer te kunnen naderen. Dan alleen in hem de Heer Jezus Christus. Maar gemeente, zien wij ook hier hoe ontzagwekkend noodzakelijk het gebed is. Niet voor niets staat er ook in het woord bid zonder ophouden. En we hebben het zondag nog gehoord dat de Heer zijn genade, zijn geest alleen wil bidden. Die de Heer zonder ophouden daarom smeken. En daarom danken. Ach, dan mag het wel ons gebed zijn, Heere, leer ons bidden. En vervul ons met de geest der genade en der gebeden. En dan mag een mens het kleinste in uw leven
aan de Heere voorleggen. En hem vragen naar zijn wil. En hem bidden om wijsheid. En hem smeken te doen wat hem wel behagelijk is. Och, dan mogen we in de kleinste beslissing de Heere vragen. Maar dan ook voor het allergrootst. Het behoud van onze ziel. De Heere smeken om zijn genade. Maar dan altijd om Christus wel. Alleen in hem die God altijd hoort. O gemeente, de gebeden der heiligen. Er zijn ook wel veel uitleggers die zeggen, deze gebeden der heiligen, zal het ook wel zijn gegaan om die gebeden, dat de Heer zijn kerk op aarde zal bewaren en zal vermeerderen. En dat zijn rijk eenmaal volkomen zal. En dat de Heer een einde zal maken met alle goddeloosheid en ongerechtigheid. En dat de Heer zijn vrome, zijn kinderen, ja, zal verhogen en zal verlossen van al het verderf en van alle ongerechtigheid en van alle kwellingen die er zijn. En van al het kwaad wat hen wordt aangedaan en van zichzelf, van hun eigen zonde. De gebeden van de heiligen. Bullingen, een tijdgenoot van Calvijn, zegt: deze heiligen, dat zijn de geheiligden door de geest van God en het bloed van Christus. O gemeente, we mogen het kleinste bij de Heere brengen. We mogen het grootste bij de Heere brengen, ons leven. Maar er mag ook een volk zijn dat niet alleen voor zichzelf en dan niet alleen voor de kinderen, voor de kleinkinderen en voor die lieve dierbaar zijn mogen bidden. Maar die de Heere geeft te bidden. Voor land en volk. Voor zijn kerk wereldwijd. Voor het werk der zending. Maar ook mag bidden om die dag. Dat de Heere zal wederkomen. En een einde zal maken aan alle goddeloosheid en de boze, de Satan voorgoed het zwijgen op zal leggen. En alle spotters, o die dag, zonder 7, artikel 37 van Nederlands blijft, naar die dag verlangen wij, zegt de kerk. Met een groot verlangen. Als de Heer zal terugkomen en zijn koninkrijk aan zijn vader weder zal. God zal zijn alles en in acht. En al de gezaligden, al de uitverkorenen, al de geheiligden zullen staan voor de troon van God. Geheiligd door de geest van God en door het bloed van Christus. Dat is een grote zaak, gemeente, maar mogen ervan weten. Door de geest geheiligd te zijn, dat begint erbij dat we ontdekt worden. Dat begint erbij dat Gods geest ontleert al onheiligheid en alle onreinheid en ongerechtigheid. En onwaarde en de waarde die we missen. En de onwaarachtigheid en de onwaarheid in het binnenste. De leugenachtigheid en verlorenheid van ons bestaan voor God. Maar ook om door diezelfde geest te worden ingeleid in de heilgeheimen van God en Christus geopenbaard, die de Heer door zijn geest zijn kinderen doet verstaan. Ik voor u, dat je anders de eeuwige dood zou sterven, gewassen en gereinigd te mogen zijn door het bloed en daarom toch het eigendom van de Heer. Dat de Heer toch geen zonde, geen kwaad meer ziet in zijn Jacob, in zijn Israël. Omdat de Heer de zijne aanziet in de zoon van zijn liefde. Ja, dan mag er ook een bede zijn. Die verder gaat dan uw eigen leven, uw eigen noden zorgen. Dan mag er een bidden zijn. Ik noemde het al voor land en volk en voor Gods koninkrijk. Maar ook een uitzien naar die dag van zijn heerlijke wederkomst. Gemeente, een engel die daar staat aan het altaar, in de steeds de gebeden van de heiligen, met zijn reukwerk omgeeft en omringt, om ze te brengen voor God. Ik zie nu ook dat ik nog de bewijsplaats u niet heb genoemd, dat die engel, die ook in onze vertaling met de hoofdletter staat, dat het Christus is. We kunnen dat lezen in Jesaja 63, waar staat dat de profeet over hem spreekt, als over Christus, de beloofde Christus, als over de engel zijns aangezichts. En we lezen het ook in Maleachi 3, vers 1. Ziet, ik zende mijn engel, dat ziet dan op Johannes de Doper, die voor mijn aanzicht de weg zal bereiden. Wegbereiden zal en snel ik tot zijn tempel komen zal, zegt die Heer. En dan wordt opnieuw de engel mijns aangezichts genoemd. Dat is dan Christus. Hij is de priester, hij is de engel tegelijk. En Paulus zegt in Efeze 5 dat hij zichzelf goden geofferd heeft tot een welriekende reuk. Ach gemeente, is het vanavond in troost dat een mens nou nog mag bidden. Heere, o leer mij bidden. Want dan zegt de apostel Paulus in Hebreeën 13. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen. Offeren is lofs. Dat is de vrucht der lippen die hem beleidt. En dan zegt de apostel op een andere plaats, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen, genade vinden om geholpen te worden in bekwame tijd. En dan mag zelfs naar ontvangen genade als u verachter bent in de genade. En dan schrijft Paulus in Hebreeën 9, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt, maar in de hemel zelf. Om u te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. O, mag uw zoon, ik zeg het ouderwets, een aangebonden leven kennen aan de troon der genade. Mag zo uw verwachting en hoop van de Heere zijn. Om ootmoedig te naderen in het diepe besef van uw onwaardigheid. Maar nou vanwege hem die de hemel is doorgegaan. Die engel, die hoge priester en het lam tegelijk. Die het altaar is. En die alleen en in en door weer alleen verhoring kan zijn. Waar hij de gebeden met zijn reukwerk legt van zijn verdiensten op het altaar. Dat voor de troon is. En de rol des reukwerks met de gebeden heiliging op. Van de hand des engels voor God. O, met zijn goddelijke doorboorde hand. Biedt hij zijn vader aan. En de engel nam het wierook van. Staat er dan. En vulde dat met het vuur des altaars. En wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen. En donderslagen en bliksemen en aardbeving. Gemeente, ik las vanmiddag nog bij de voorbereiding. Ach, we weten half niet hoeveel kracht er ligt. In het krachtige gebed des rechtvaardigen. Wat een kracht erin kan liggen. Hoe werkelijk de Heere hoort en verhoort. Hoe de Heere werkelijk de hemel scheurt. En nederkomt. En ik las ergens een opmerking. Hè, dat de gerichten op de aarde omgekeerde gebeden zijn. De gebeden van Gods kinderen in de hemel brengen grote veranderingen op de aarde teweeg. Gemeente, daar is soms geweest op zendingsvelden het gebed van één. Waardoor de Heer het woord deed komen op een bepaalde plaats. En dat is nu nog zo. Het is soms het gebed van een enkeling. Waar soms gemeenten soms In vacature tijd, tientallen jaren geen predikant hebben dat de Heer weer een dienaar zendt. Het gebed van een enkeling. De kerken zijn men vroeger. Verland een volk en kerk. Waar het schip nog drijvende mag zijn. Waar de Heer de verhoring wil geven. Niet om het gebed. Maar vanwege hem. Die de Vader altijd hoort, maar wel op uw nood geschreven. Deed ik grote wonderen. En als dan de zonde in uw leven. Overblijvende zonde zwakheid. Als de nood en de smart. Over alles wat te zien in land en volk en kerk. Ons mag verbinden. Aan de troon der genade. Zou het niet gehoord worden. En zou het op de aarde niet gemerkt worden. We zullen de volgende keer daar meer over horen als de Heer het ons geeft in de geschiedenis. Stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Soms zien we daar iets van. Het zijn ook die zaken die de Heer Jezus heeft genoemd. De aardbevingen, stemmen, ze hebben geklonken. De Heer Jezus daar gedoopt heeft met de berg der verheerlijking, ze hebben geklonken. Aangezicht toen hij sterven zal. Aardbevingen. We zien ze en ze kondigen ook weer aan. Zijn heerlijke wederkomst. Ach gemeente. Mag er zo een uitzien zijn. Een bidend opzien. Tot de hemel. En dan zouden we zeggen ja. Maar is dat dan het antwoord van de Heer? Stemmen. Donderslagen, bliksemen, aardbeving. Ja, het zijn nog de roepstemmen. De roepstemmen die uitgaat. De Heer Jezus komt weder. Het zijn zijn voetstappen die gehoord worden. Hij is komende. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Hij komt, zijn roepstemmen nog voor de aarde, waar de kerken sluiten en waar de kerkverlating toeneemt. Geeft de Heer de aarde nog te kennen, de wereld nog te kennen, dat hij de levende God is. Ja, ik weet het. Ook dan is het nodig dat ogen open gaan, oren geopend worden. Maar er is dan niemand die het kan zeggen. Niet geweten te hebben dat er een God is in de hemel. Als hij zal komen. Hij komt. Ik zei het al. Hij komt. O, mag er een volk zijn, ook een Friese Wee, bereid. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag. Om te zien uw aanschijn geprezen. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen van de 141ste psalm, tweede vers, mijn B. Met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht als offers die des avonds branden. 141ste psalm en daarvan het tweede vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.